om jullie allemaal te zien. Thuis van de Heer en zij die op Zoom zijn. Amen. Groeten van Leen en Marian vanuit de pannen. Hè? Het winderige, zonnige hoop ik voor hun. De pannen, hopelijk hebben jullie een leuke tijd. Amen. Laten we ook nog Barry van Kamachi in gedachten houden. Amen. Ik had in de chat gezegd dat hij geconstateerd werd met prostaatkanker. Laten we bidden voor hem in de naam van Jezus, voor zijn ziel, dat de Heer genade mogen hebben. Ah, Christophe, ben jij dat? Amen. Goed om u te zien. Prijs de Heer. Amen. Halleluja. Het is goed wanneer je 's morgens zegt, laat ons gaan naar het huis van de Heer. Amen. Halleluja. Laat ons gaan naar het huis van de Heer, want je weet nooit, dit kan de dag van verandering zijn. Dit kan de dag van, halleluja, redding zijn. Een dag van transformatie. Een dag waarop je het woord van de Heer binnenkrijgt. Amen. Als een hamer op je hoofd. Of weet ik veel welke uitdrukking je eraan moet geven. Liefst niet geen hamer op je hoofd, want dat is de dood. Maar je snapt wat ik bedoel. 2 Samuel, hoofdstuk 13. Ik heb een woord van de Heer. Halleluja. Voor deze meeting. In Jezus' naam. Dit is een passage in het schrift waaruit ik nog nooit heb gepredikt. In de hoe lang predik ik al? Ik weet het al niet meer. 2016. In de 15 jaar heb ik predikt. Ik heb nog nooit uit 2 Samuel gepredikt. Misschien ken je het verhaal zelfs niet. Maar we zullen lezen. Hierna gebeurde het volgende. Absalom, een van Davids zonen, had een knappe zuster die Tamar heette. Amnon, een andere zoon van David, werd verliefd op haar. Ai, ai. Dat zijn al problemen, hè? Maar Amnon werd ziek van verdriet, want zijn halfzuster Tamar stond als jong meisje onder toezicht van haar vader en hij zag geen enkele kans haar zijn liefde te tonen. Vers 3. Nu had Amnon een vriend die Jonadab heette, een zoon van Davids broer Sima en een man die overal raad op wist. Ken je zo mensen? Dat zijn van die praatjes maken. Hè? Die weten op alles raad. Hè? Want die hebben graag mensen rondom hun heen. Want hè, ze kijken naar u op voor wijsheid. Hè? Het was precies een hele familie-intrigue wat hier gaat gebeuren. Hè? Een broer van, en een neef en een halfzus. En van alles gaat er gebeuren. En hij zegt, waarom kijk je elke ochtend toch zo'n teneergeslagen best prins? Zei hij. Zeg eens, wat scheelt eraan? Ik ben verliefd op Tamar, de zuster van mijn halfbroer Absalom. Ga op bed liggen en doe alsof je ziek bent, raadde Jonadab hem aan. En als je vader je komt bezoeken, moet je tegen hem zeggen, kon mijn zuster Tamar maar komen om wat eten voor mij klaar te maken. Kon ik maar zien hoe ze hier bij mij iets versterkends klaarmaakt. Laat ze me te eten geven. Amnon ging dus op bed liggen en deed alsof hij ziek was. En toen de koning hem kwam bezoeken, zei Amnon, kom mijn zuster Tamar hier, waar ik haar zien kan, maar een paar koeken komen bakken. Laat ze me te eten geven. En David stuurde toen iemand naar de vertrekken waar Tamar woonde, om haar te zeggen dat ze naar de vertrekken van haar broer Amnon moest gaan, om iets versterkends voor hem klaar te maken. Man, wat een stom excuus, malle. Vers 8. En Tamar ging naar de vertrekken van haar broer Amnon en terwijl hij op bed lag en haar met zijn ogen kon volgen, nam ze deeg, kneden het, maakte er koeken van en bakte ze. En toen liet ze hem de koeken voorzetten in de koekenpan. Maar hij wilde niet eten en zei dat iedereen de kamer moest uitgaan. En toen iedereen weg was, vroeg hij aan Tamar, kom zelf het eten bij me in de slaapkamer brengen. Als jij het me aangeeft, wil ik wel eten. En Tamar ging dus met de koeken die ze had klaargemaakt naar haar broer in de slaapkamer. Maar toen ze hem de koeken aangaf, greep hij haar vast en zei, kom bij me in bed, Tamar. Nee, Amnon, rand me niet aan, laat dat. Zoiets schandelijks doe je in Israël niet, hou je handen thuis. Ik zou me nergens meer kunnen vertonen en over jou zou mijn heel Israël schande spreken. Praat toch met de koning, hè, met zijn vader. Ik weet zeker dat hij me jou niet zal weigeren. Met andere woorden, in huwelijk. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Hij overweldigde haar en verkrachtte haar. En daarna overviel Amnon een grondige afkeer van haar. Is dat niet vreemd hoe de zaken ineens kunnen veranderen? Ja, de afkeer die hij van haar kreeg overtrof de liefde die hij eerst voor haar voelde. Hè? Liefde. Liefde. Waar waren we? Maak dat je wegkomt, beet hij haar toe.
Ach nee, Amnon, antwoordde zij, door mij nu weg te sturen doe je me nog grotere schande aan. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Hij riep zijn kamerdienaar en beval, haal die vrouw bij me weg en zet haar het huis uit en doe de deur achter haar op slot. En de kamerdienaar zet haar buiten en deed de deur achter haar op slot. En Tamar was in het lang, want dat was voor de prinsessen de gebruikelijke kleding, zolang ze jong meisjes waren. En buiten strooide Tamar van verdriet aarde op haar hoofd, scheurde haar lange gewaad en ging met opgeheven handen en luid schreeuwend weg. En ja, het laatste vers. Heeft je broer Amnon zich aan je vergrepen? Vroeg Absalom, haar andere broer. Wees stil, Tamar, en laat deze zaak rusten. Hij is je broer. En Tamar trok toen in bij haar broer Absalom als een in de steek gelaten vrouw. En koning David werd erg kwaad toen hij de hele geschiedenis hoorde. En Absalom haatte Amnon, omdat hij zijn zuster Tamar had aangerand. Maar hij liet het hem niet merken. Maar geeft het hier. Amai, dat is een lange passage. Amen. Laten we even bidden, Vader. Ik dank u, Jezus. Laat ons vandaag, hetgeen dat we hebben gehoord, laten we ons daar een les uit trekken, Heer, en toepassen in ons leven, Vader. In de naam van Jezus. Amen. Ik zou graag tot u een boodschap willen prediken met als titel, Amnon had een vriend. Amen. Amnon had een vriend. Ik haal deze titel uit hoofdstuk 13, vers 3. Amnon, nu had Amnon een vriend, die Jonadab heette. Het verhaal speelt zich af nadat David de troon had ingenomen van koning Saulus, je kent hem wel. En hij regeert al enkele jaren over het land. Hij was aangesteld, koning David was aangesteld door God, hij was gezalfd door God. En hij heeft het land stevig in handen, ja. Overal is hij populair, maar je weet allemaal, David was geen perfecte man. David, koning David, was een man met gebreken, zoals wij allemaal met gebreken zijn. Toch werd hij genoemd een man naar Gods eigen hart. Dat was niet omdat hij al die zonde heeft gedaan, maar het was de manier waarop hij kwam tot de Heer met zijn zonde. Dat was de manier waarop hij zich kon vernederen wanneer dat iemand hem zijn zonde deed uitkomen en dat hij zichzelf kon vernederen tot de Heer en om vergiffenis vragen. Dat was de manier waarop hij een man naar Gods eigen hart was. Helemaal anders dan koning Saulus. Koning Saulus was een man die alleen maar dacht aan zijn imago en wat anderen van hem zouden denken. Maar koning David was van, ik heb verkeerd gedaan, wat er met mij ook mogen gebeuren, wat ze ook van mij mogen denken. Het is allemaal niet belangrijk. Wat jij denkt over mij, God, is het belangrijkste. Wil dat zeggen dat hij altijd een perfect leven leidde? Helemaal niet. Het was een slechte man. Een slechte mens als je moet vergelijken met de 10 geboden. Hij heeft overspel gepleegd. Ook al was hij de koning en kon hij eendert welke vrouw krijgen in heel het land. Hij wou die vrouw iets dat verboden was. Amen, want het was iemand anders zijn vrouw. En om het dan nog te bedekken, zijn overspel, liet hij de man dan nog van de vrouw waarmee hij wat overspel had gepleegd, liet hij die nog vermoorden. Amen. Hij zou hier in de kerk misschien zelfs niet binnen mogen komen in sommige kerken met zijn resume. Snap je wat ik wil zeggen? En toch was hij een man naar Gods eigen hart. Wilt dat zeggen dat alles nadien goed is gegaan? Nee, want er zijn altijd gevolgen aan je daden. Je kunt vergeven worden, inderdaad. En je verleden kan uitgewist worden door het bloed van Jezus. En we kunnen opnieuw geboren worden. O, prijs de Heer. Halleluja. Maar er zijn natuurlijk altijd nog gevolgen van de daden die we dragen. Amen. Zoals in dit geval met koning David. Hij kreeg te horen dat het koningschap van hem een verdeeld koningschap ging worden. Dat er troubles gingen komen. En vanaf hoofdstuk 13 beginnen de troubles in de familie. Wat David in het geniep had gedaan met Bathsheba, ging ooit ten volle in het openbaar door iemand anders worden uitgesteld. En heel Israël zal zien en er ging schande komen en er gingen troubles komen en problemen. En de problemen beginnen in dit hoofdstuk. Er gingen gevolgen zijn in zijn verdere leven. En dat verhaal van Amnon en Tamar en Absalom is zo'n gevolg van het effect van zonde en het kwaad dat het kan doen in uw familie, bij al degenen die naast je staan, die dicht bij je staan. Zie, Amnon was de oudste zoon van David. Hij was de prins, hij was de troonopvolger, de volgende, in lijn voor de troon. Hij was waarschijnlijk jong, aantrekkelijk, kon alles krijgen wat hij wou. Hij was een zoon van de koning, maar hij had één probleem. Hij wou zoals zijn vader, iets dat verboden was. Hij was verliefd op zijn halfzus, Tamar. En volgens de wet van Mozes, want er zijn veel predikanten, want ik heb een paar boodschappen hierover gehoord, en er zijn predikanten die zeggen, dat was in die tijd normaal. Maar dat was niet normaal, want als je kijkt in de wet van Mozes, ga zien in Leviten, staat het heel duidelijk dat het verboden was om je zus tot je nemen, om relaties te hebben met je zus of met je halfzus. Ja, je mocht niet met halfzussen, met zussen, met moeders. Incest was verboden. Het was verboden. En dat was ook verboden voor koningen en koningszonen. Dus hij had een probleem. Men mocht niet met de halfzus het bed delen of ermee huwen. Dit geldde voor iedereen. En hij had verlangens. De Bijbel zegt, hij werd ziek van verlangen. Hij werd ziek van verlangen, want er is een gevecht in zijn hoofd. Er is wel een gevecht in zijn hoofd en een gevecht in zijn hart. Hij ziet ze en hij verlangt ernaar, want ze is mooi en aantrekkelijk. Maar in zijn hoofd is het van, mag niet, mag niet. Wet van Mozes, ik ben een zoon van de koning, mag niet, mag niet. Maar oh, ze is zo mooi, maar mag niet. Maar oh, ze is, en ze, hij werd ziek van de worstelpartij, van de oorlog die in zijn gedachten plaatsvond. Weten jullie dat de gedachten de plaats zijn waar de oorlog wordt gewonnen? Of niet? En laat niemand zeggen van, jongen, God verleidt mij. Nee, God verleidt u niet. Kijk, Jacobus zegt, sommigen steken de schuld op God. Hè? We steken niet de schuld op God. Jacobus zegt in 1 vers 12, hij zegt, gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt de lauwerkrans, het leven zoals God heeft beloofd aan ieder die hem lief heeft. En dan vers 13. Wie in verleiding komt, moet niet beweren. Die verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Dat was hier aan de hand met Amnon. Hè? Het lokt, het sleept hem mee. En is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voor. Amen. Maar ik heb goed nieuws. Er is goed nieuws. Amen. Dankzij Jezus zijn offer, halleluja, moeten we onszelf gekruisigd zien voor de zonde. Onze oude ik met zijn oude verlangens, amen, is doodgemaakt aan het kruis, is begraven tezamen met Jezus toen dat we zijn naam aannamen in het doopsel. Amen. Zo moeten we onszelf zien. Ik zeg het, het is de strijd in de gedachte. Amnon had die belofte. Amnon had de belofte van het Nieuw Testament. Hij moest worstelen in zijn eigen kracht met zijn begeertes. Hij moest worstelen in zijn eigen intellect met zijn begeertes. Hij had alleen maar de wet. En de wet dood, maar de geest geeft leven. Amen. In ieder geval, is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Amen. Wanneer de onwettige begeerte zijn gang kan gaan, zal het zonde voortbrengen en uiteindelijk brengt het de dood voort. Want dat is de loon van de zonde, zoals in Romeinen staat. Hè? De loon van de zonde is de dood. Als we niets doen aan de zonde, amen. Als we niet op de naam van Jezus beginnen te roepen, als we niet de Heer gaan betrekken in ons leven, uiteindelijk het eindresultaat van niet te bekeren is de dood. Halleluja. In dit geval, in Amnon zijn geval, was het, als je verder leest, een letterlijke dood. In het Nieuw Testament spreken we over de spirituele dood. Amen, dat is de tweede dood. Dat is geen eeuwig leven. Want eeuwig leven vindt men alleen in Christus Jezus. Hij alleen bedekt de zonde. Hij alleen kan u herstellen en een nieuwe schepping maken. Amen. Hij alleen kan u herstellen. Hij alleen kan het bedekken. En zonde leidt u alleen maar op een pad van pijn, van vernietiging, van verdriet, niet alleen voor uzelf, maar voor al degenen waarmee jij in contact komt. Amen. Ik ken een soortgelijk verhaal van Amnon, maar vandaag de dag, en meer mag ik daar niet over zeggen, want het is nog steeds in behandeling, maar het is een soortgelijk geval van iemand die het kent, die hetzelfde heeft gedaan. En ik zeg het u, het brengt iedereen, de familie, het slachtoffer, de familie van familie, de vrienden, van de dader. Iedereen brengt het pijn en verdriet met zich mee. Amen. Dus je denkt misschien van, ja, zonde, dat is tegen mij en God. Ja, maar het beïnvloedt een heel grote cirkel. Iedereen waarmee je in contact komt. Daarmee dat het belangrijk is, nu dat je in de Heer bent. Laten we standvastig zijn in onze wandel met de Heer. Laten we zeggen, ik zal de Heer dienen. Wat er ook op mijn pad mogen komen, welke verleiding er ook mogen komen. Ik geloof dat de Heer mij gaat redden. Amen. Ik geloof dat de Heer mij een uitweg gaat bieden wanneer dat er een verleidende situatie voor mijn neus staat. Dank u, Jezus. Amen. Ik zeg het, Amnon had de belofte van Jezus. Hij had die identiteit niet. Amen. Die Jezus voor hem zou hebben gekocht aan het kruis. We weten dat wanneer we gedoopt zijn, dat we een nieuwe schepping zijn. Amen. Dat we opnieuw zijn gemaakt. En dat ik een rechtvaardige, heilige kind van God ben. Zoals Amnon een kind van de koning was, ben ik een kind van de koning, maar op een hoger niveau. Op een ander niveau, zal ik het zeggen. Met betere beloftes, met een betere bedekking van het bloed van Jezus in plaats van het bloed van stieren en bokken en lammeren. Amen. Ik heb een hoge priester, halleluja, die constant voor mij bemiddelt. Dank u, Jezus. Wil dat zeggen dat ik dan niet meer gaat verleid worden met onwettige verlangens? Oh nee, die komen ook op me af. Juist zoals bij Amnon. Maar het hangt heel hard af van wie is je vriend? Wie zijn je vrienden? Amen. Amnon had een verboden verlangen, een begeerte. En raad eens wie die begeerte ging bevruchten. We hebben juist gelezen in Jacobus 1 vers 15. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. Dus er is een begeerte, een onwettige begeerte. En als we daar niks aan doen, we laten dat maar gaan. We laten dat maar afspelen. We geven daar aandacht aan. Satan ziet dit en gaat mensen op uw pad brengen, gaat situaties op uw pad brengen, gaat invloed op uw pad brengen die dat gaan bevruchten. Amen. Amnon had geen andere optie, had blijkbaar geen andere vrienden. Of die vriend had misschien, Jonadab, had misschien een ander plannetje in gedachten. Amnon had een vriend, maar het was geen goeie. Ik weet niet waarom Amnon dit slecht advies gaf. Misschien werkte hij achter de schermen tezamen met Absalom, de broer van Tamar, om hem op de troon te krijgen. Wat bijna ook gelukt was als je verder, een paar hoofdstukken verder leest. En als je verder leest, dan zie je dat Absalom de troon probeert te grijpen van David. Amnon was ondertussen al vermoord door Absalom. Maar het was Jonadab die daar ook een rol in meespeelde. Dus misschien speelde er iets achter de schermen af. Ik weet het niet, maar het was in ieder geval geen vriend. Als het een echte goede vriend was, had Jonadab moeten zeggen, hè, wanneer Amnon naar haar komt en hij zit daar, hè, verdrietig en hij vraagt, wat is er, wat scheelt er met u? Ja, ik ben verliefd op Tamar, ik kan ze niet krijgen, want dat mag niet. Als hij een goede vriend was geweest, had Jonadab moeten zeggen, Amnon, dat hoort niet, hè? Jij bent een zoon van de koning. Gedraag u ernaar, je kan eendert wie krijgen. Kan eendert wie in het rijk krijgen. Eendert wie. Wil je een vrouw? Oh, we gaan er naar op zoek. He? Maar uw zus is verboden terrein. Ja, ik weet het. Dat was die cultuur. Dat klinkt vandaag. We gaan gewoon op zoek. He? We pakken er gewoon uit. Wil er meerdere? Geen probleem. David, uw vader, heet dat ook. Hij heeft er ook verschillende. Geen probleem. Je bent een zoon van de koning. Dat mag, maar niet uw zus. Dat is tegen de wet. Niet uw zus, verboden terrein, de Heer wil het niet. Je gaat schande brengen op uzelf, op uw familie, op uw zus. Je gaat uw troonstitel verliezen. Weet je wat, laten we samen ervoor bidden. Dat had een goed advies geweest, niet waar? Amen, dat had een goede vriend geweest. Maar deze vriend had misschien een ander plannetje in gedachten. En door deze een slecht advies, nochtans iedereen kwam raad aan hun vragen. Dit was slecht en door dat plannetje ging Amnon over tot actie. Wij zijn maar één pas, één vriend, één slecht advies verwijderd om over te gaan tot zonde. Soms kan het zo zijn dat begeerte ons hart heeft gevuld, dat als je over wil gaan tot die pas naar zonde, op die zonde daad, je bent maar verwijderd van één slecht advies. Ene slechte mens, ene wereldse persoon die God helemaal niet kent. En je zegt van, waarom zit hier te bluiten? Maar als je wilt, dan moet het pakken. Hè? Als je iets wilt, moet het pakken. Hè? Je bent ook de koningszoon, maar nee, dat is voor u. Ah, je zegt, doe eens niet zo triestig. Doe dat gewoon, wie gaat er iets over zeggen? En ik denk van, ja, eigenlijk ja.
Wie ben ik? Ik ben de koningszoon. Nee, hij had moeten zeggen, ik ben de koningszoon. Dit hoort niet.
Amen. Vandaag de dag, ook zijn er velen die zichzelf christenen noemen, zonen en dochters van de koning, maar we gedragen ons er niet naar. We kunnen zelfs in de kerk zitten op zondag en liedjes meezingen, maar we weten niet echt wie we zijn. En we zijn maar op zoek naar bepaalde zaken om die leegte in ons hart te vullen, terwijl Jezus het reeds heeft gevuld met zijn werk aan het kruis en door zijn geest uit te strooien. Amen. Maar we weten niet echt wie we zijn. Ik ben hier niet om iets wetticistisch te prediken, van stop met dat te doen. Nee, je moet weten wie je bent. Je moet weten dat je een zoon van de koning bent. En laten we ons dus ook gedragen naar de titel, naar de identiteit die ons wordt gegeven. Amen. En soms heeft dat tijd nodig. Dat heeft tijd nodig. En ga je vallen? Waarschijnlijk zul je vallen. Maar belangrijk is dat je opstaat. En dat je zegt, Vader, hetgeen dat ik heb gedaan, dat is niet wie ik ben. Het hoort zo niet te zijn, Vader. O, Heer, vergeef me. Halleluja. Laat me verder met u wandelen, Heer. Wat de gevolgen nu ook mogen zijn. Amen. Ik draag ze, Heer. Maar laat het niet meer gebeuren. Laat het niet meer gebeuren. 2 Korinthe 6 en 14. Het zegt hier, loop niet. Het is belangrijk om te kiezen wie je vrienden zijn. Amen. Zij kun je opbouwen. Maar ze kun je ook breken. Amen. Zij kun je beïnvloeden om een betere versie van jezelf te zijn. Maar zij kunnen je ook negatief beïnvloeden om te denken dat je niemand bent. Amen. Maar het is maar hoe dat je hoort. Het is maar wat je wil horen. Als mensen niet willen horen, gaan ze sowieso mensen aantrekken die zeggen wat ze willen horen. Maar als je echt open staat voor de Heer en wat de Heer heeft gezegd, dan weet je dat die slechte negatieve invloeden, dat is niet van de Heer. Halleluja, ik wil alleen horen dat wat de Heer heeft te zeggen. Want wat Hij voor mij heeft, is mijn geluk, heeft mijn vrede, is mijn voorspoed. Amen. Halleluja, is zijn aanwezigheid in mijn leven. Dat heeft Hij voor me voor. Wat de duivel voor me voor heeft, is alleen maar vernietiging. Vernietiging van mijn reputatie, vernietiging van mijn identiteit, vernietiging van iedereen rondom mij. Dus daarmee dat Paulus zegt, loop niet in één en hetzelfde spat met ongelovigen. Want wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? Nu, deze vers wil niet zeggen dat je geen contact mag hebben met ongelovigen. Dat wil niet zeggen, laten we ons allemaal afzonderen, opsluiten, contact hebben met niemand. Hè? Want wij zijn heilig en de ongelovigen zijn de onheiligen, daar gaan we niet mee om. Nee, dat wil dat niet zeggen. Oei. Trouwens, vader, ben je aan het opnemen? Ben je aan het opnemen? Oké, dank. Het gaat hier over in één en hetzelfde span lopen. Wat wil dat zeggen? Dat is gejukt zijn. En zoals dat twee dieren, in dit geval waren dat dan stieren of koeien, die onder hetzelfde span liepen. Ja? En die zijn verbonden aan elkaar. Als de een naar links gaat, moet de ander ook mee naar links gaan. Dus die kunnen niet elk hun eigen pad opgaan. Ze zijn verbonden. Ja, zo wilt Paulus hier die metafoor gebruiken om niet gejukt te zijn, om niet samen in dezelfde pas te lopen, om niet beïnvloed te worden door ongelovigen. Amen. Het gaat over relaties die jou beïnvloeden. Het gaat niet over een vriend dat je kent van op de tennis of van op de volleybal. Het gaat niet over collega's op het werk die, want sommigen pakken dat heel letterlijk, en die gaan dan tijdens de break, in de lunchtijd gaan ze zich allemaal afzonderen, hè, van die onheilige zondaarcollega's. Dat willen we toch niet beïnvloeden. Nee, dat heeft daar niet mee te maken. Het gaat over de relaties die jou beïnvloeden. Wie zijn de mensen die in je leven spreken? Wie of wat? Want het is niet alleen een wie, het kan ook een wat zijn. Laat je toe in je leven dat je denken, je waarden beïnvloedt. Amen. Voor sommigen onder ons wordt het tijd dat we de negatievelingen afzonderen. Het wordt tijd dat de vrienden die we steeds... Die je steeds maar ophitsen om ongoddelijke dingen te doen. Dat we die aan de kant zetten. Je kan misschien wat vrienden gaan verliezen, maar je bent een vriend van God. Wat Hij over je denkt, is het belangrijkste. Amen. Wat Hij over je denkt, is het belangrijkste. Kijk wat Jezus zegt. Matthäus 5. Ik zeg het, Amnon had een vriend. En uiteindelijk heeft het jaren en jaren en jaren miserie voortgebracht. Maar Jezus zegt het volgende. Jullie zijn het zout van aarde. Hij spreekt over zijn volgelingen. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Oké, dus hij spreekt mensen die Jezus volgen, die ook zijn lichtstraal worden vergeleken met zout van de aarde. Als zout zijn waarde verliest, dan dient het voor niets meer. Welke waarde heeft zout? Wel, zout heeft de waarde of de capaciteit om smaak toe te voegen. Om iets te maken zoals het is. Zout heeft de capaciteit om waar het op wordt gestrooid, om dat te transformeren zoals dat het zelf is. Want een voorbeeldje, wanneer je zout op iets strooit, dan wordt het zoutig. Hè? Frieten, lekker. Maar als je er zout op strooit, dan zijn het gezouten frieten. Het neemt de waarde van het zout over en het transformeert de smaak. Amen. Laat me dat naar ons toe toepassen. Jezus wil zeggen, uw invloed op de wereld moet groter zijn dan de invloed van de wereld op u. Amen. Jij bent zout. Dus als jij zout bent en je wilt uitgestrooid worden, moet dat zijn effect hebben op de wereld. Zij moet ook zoutig worden. Zij moeten ook, als je Jezus uitstraalt, als je het licht uitstraalt, dan moet dat een effect hebben op zij die het licht zien. Zij die het zout krijgen. En niet andersom. Want als het zijn waarde verliest, als het zout niet meer zoutig is, dan dient het nergens meer voor. Snap je wat ik wil zeggen? Het wil zeggen, praktisch gezien, dat ik een grotere invloed zou moeten hebben op mijn contacten, op mijn vrienden, op mijn wereld rondom mij, dan dat de wereld en mijn vrienden en mijn collega's een invloed hebben op mij. Amen. En wanneer ik op een punt kom dat mijn vrienden een groter invloed hebben, een groter invloed hebben mijn wereldsgedoe op mij dan ik op hun, dan wordt het tijd dat ik afstand neem. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. En dat kan heel subtiel zijn, maar wanneer er op een punt komt dat zij een grotere invloed hebben met hun gedachten, met hun redeneringen en met hun gedoe en weet ik veel wat nog allemaal. En dat gaat mij beïnvloeden en ik zie dat ik er amper nog tegen kan boksen, want eigenlijk wil ik eens aanvaard worden door mijn collega's en er zijn allerlei zaken in mijn eigen hart die niet op punt staan, die affectie en bevestiging nodig hebben en ik heb graag vrienden en ik kan geen vrienden krijgen. Oh, hier zijn een paar vrienden in de wereld, maar ja, als ik daar vrienden mee wil zijn, dan moet ik dit en dat gaan doen, dan moet ik spreken zoals hun en ik mag niet laten weten dat ik een christen ben, want dan gaan ze mij uitlachen en als ik dan spreek over van die topics zoals abortus en andere zaken, dat willen ze niet horen gaan. Als ze me uitlachen, heb ik geen vrienden meer, dus ik zal ze maar toelaten in mijn leven. En dat is een gevaarlijk punt. Want dan verliest het zout zijn zoutigheid. Amen. Maar je moet zien wie jij bent. Wie ben jij? Jij bent een uitgeroepene. Dat is wat de kerk betekent. De kerk, niet de vier muren hier. De kerk is het lichaam van Christus. De ecclesia in het Grieks. De uitgeroepenen. Dat wil zeggen, we zijn uitgeroepen uit de wereld. In een nieuwe wereld. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Amen. We hebben een nieuw burgerschap. Halleluja. We zijn uitgeroepen. We zijn een koninklijk priesterschap. Een heilige natie. Om de wonderbaarlijke daden te verkondigen van onze koning. Mijn invloed moet groter zijn dan hun invloed. Wanneer dat zij afkomen met miserie, wanneer ze afkomen met ziektes, amen, moet mijn invloed en mijn evangelie en mijn gebeden groter zijn dan hun wanhoop. Amen. Wanneer dat zij afkomen met, oh, het gaat er allemaal naar de vandjes, de wereld gaat allemaal om zeep en dit en dat, moet ik zeggen, de wereld gaat niet om zeep. Zijn evangelie is aan het verspreiden. Jezus is de enige hoop. De wereld gaat om zeep, inderdaad, want de Heer gaat terugkomen en alles gaat hier vernietigd worden. Maar Hij geeft hoop. Hij geeft hoop op een nieuwe wereld. Hij geeft hoop op eeuwig leven. Hij geeft hoop op herstel. Hoop op een nieuwe identiteit in Christus. Maar dat heeft natuurlijk geloof nodig. Als je dat kan zeggen. Geloof in God is mijn vriend. Verlies ik vrienden omwille van mijn vriendschap met God? Laat het zo zijn. Maar ik ga niet zoals Amnon doen. Vrienden rond me toelaten die uiteindelijk spreken tegen de wil van God. Amnon had verkeerde vrienden. Hij zat aan tafel met de verkeerde mensen. En Jonadab deed alsof hij bezorgd was. Dat is een truc van de duivel. Hij gaat... Kijk, we hebben allemaal mankementen in ons hart. Hè? We voelen ons niet begrepen. En ik heb pijn en die en dat heeft dat gedaan. Ik heb aanstoot genomen. En in plaats van dat met de Heer op te lossen, in plaats van te kijken van hoe zou ik dat met de Heer kunnen oplossen, die leegt in mijn hart, gaan we op zoek naar andere mensen die compassieus overkomen, die we aandacht kunnen geven van, wat scheelt er met u? Oei, wat is er mis met u? Kan ik iets voor u doen? Kan ik u wat advies geven? En ze komen sympathiek over en het is altijd leuk als je aandacht krijgt. Maar wat gaan ze zeggen? Wat weten zij? Amen, over de Heer. Dat wil niet zeggen dat je niet naar een psycholoog mocht enzovoort, want er zijn inderdaad zaken wanneer dat we hulp moeten inschakelen. Maar ik heb het hier over in het span lopen. Amen. Samen gejupt zijn in het ongelovige. Vader, halleluja, laat die leegtes in ons hart opgevuld worden. Amen. Laat die onzekerheid, Vader, laat het opgevuld worden. Niet door wat andere mensen denken over mij, maar vooral wat u denkt over mij. Vader, laat me geen vrienden rond mij heen scharen die me wat zelfvertrouwen kunnen geven. Nee, u geeft me zelfvertrouwen, want u heeft mij gekozen. U heeft mij geroepen. Amen. En ik heb uw roep beantwoord. Amen. Amen. Als het hier allemaal gedaan is, de wereld gaat ten einde. Mensen gaan weg en er is maar één ding dat overblijft. En dat is Jezus. En mijn beslissing om voor hem te leven. Dank u, Jezus. Halleluja. Een manier waarop de zonde ook verleidt. Dus wij hebben gehad, het probeert in te spelen op uw emoties. Probeert te zeggen, wat scheelt er met u? Kom, ik zal u iets geven om aan uw emotieleed te doen, te voldoen. Amen. Dat is één manier. Maar een tweede manier, het doet u geloven dat je iets mankeert. Zie, de verleiding van de zonde komt daarom tegen u te zeggen dat je niet compleet bent zonder dat ene ding. Amnon had een verlangen. En Jonadab speelde in op dat verlangen en zei, jij bent de koning, je kunt krijgen wat je wilt. Waarom laat je jezelf dat onthouden? Waarom onthoud je u van, Tamar, je bent de koning. Hè? Je bent niet compleet zonder dat ene ding, zonder de bevrediging van die begeerte. Satan zegt in wezen, je komt iets tekort. God weerhoudt u van iets. God met zijn stomme wet. In Leviticus, hè? Mocht u halsjes, je bent de koning. Je bent niet compleet zonder dat ene ding. Pak het maar en je zal bevredigd zijn. Herken je dat verhaaltje? Herken je die tactiek? Ja, zoals in de tuin van Eden, hè, dat de slang kwam. En die sprak ook tegen Adam en Eva. Hè? God heeft nu gezegd dat je, als je van die vrucht gaat eten, dat je dan dood gaat. Ja, helemaal niet. God weet dat als je ervan eet, dan dat je zoals hem gaat zijn. Oh, echt? Dus God weerhoudt ons iets, of wat? Maar ze waren reeds geschapen in het beeld van God. Ze hadden alles wat ze nodig hadden. En hier komt de slang om te verleiden, hun te doen geloven dat ze iets mankeren. Dat ze iets tekort komen. En ze moeten alleen maar dat ene ding grijpen. En dan zul je eindelijk bevredigd zijn. Met andere woorden, bevrediging, voldoening, doel zoeken buiten het doel van God. Zo komt Satan op ons af. Zo komt de verleiding, de begeerte op ons af. Amen. Maar we weten, dit is het niet. Amen. De enkele en enige voldoening en bevrediging is in Christus. Amen. Halleluja. Geef mij eender welke drugsverslaafde, eender welke alcoholverslaafde. Laat die hier getuigen en zeggen, alwel na 20 jaar drug, ik ben bevredigd. Mijn leven is tiptop in orde. Niemand. Allemaal miserie, dat is wat de zonde en de verslaving aan de zonde. En dat is wat de duivel probeert te doen. Hij stelt het voor. Kijk, pak dit ene ding maar. Het is onschuldig. Zeg van, dat ene ding gaat niet dood. Hè. Dat is oké. En voordat je het weet, heb je het nodig. En je denkt dat je het nodig hebt. En je kunt niet meer zonder. Oh Jezus, laat ons bevrijd worden, Heren. Van deze gevangenis, Heren. Die gevangenis in onze gedachten, Heren. Dat we zaken nodig hebben. Dat we personen nodig hebben. Dat we hun aandacht en hun bevestiging nodig hebben om compleet te zijn. Laten we ervan bevrijd worden in Jezus' naam. Want de bevestiging die we hebben is in Christus. En Hij maakt ons compleet. Dank u, Jezus. Amen. Misschien de ene drugsverslaafde die zegt van het pad dat ik heb gekozen. Oh, wat een mooi pad. Maar aan de andere kant zijn er duizenden, miljoenen getuigenissen van mensen die tot de Heer komen en die zeggen van, oh, Als ik dit eerder had geweten, van wat Jezus, halleluja, kon doen voor mij, dan had ik het heel veel eerder mee begonnen. Dan had ik veel sneller die stap genomen om tot de Heer te komen. Amen? Amen. Dank u, Jezus. We zullen onze bevrediging vinden in de Heer. We zullen ons huis bouwen op de rots, zijn fundament. Laten we terugkomen naar Amnon en ik eindig. Dank u, Jezus. Dus Amnon had een vriend en hij ging in op zijn slecht advies. Hij voert het plannetje uit. Hij denkt, yes, nu zal ik bevredigd worden. Ik ga pakken hetgeen dat mij toebehoort. En hij verkracht zijn halfzus. En eens de daad is volbracht, begint hij haar te haten. Het had niks te maken met liefde. Het had niks te maken. Hij was verliefd. Hij had emoties die hij niet onder controle kon houden. En het was allemaal lust dat zonde heeft voorgebracht en nu ook de dood. Dat is wat Satan doet. Hij zegt, pak het maar. En eens dat je het hebt genomen, voel je vies. En je hebt er spijt van. Amnon kon er niet mee omgaan zoals zijn vader ermee om kon gaan. David was waarschijnlijk gebroken in de tijd dat hij die daad had gedaan. En dan kwam er een profeet naar hem toe en zei, jij bent de man die schuldig was. En hij was gebroken en zat in zak en as en hij dagenlang rouwen en rouwen. Maar Amnon wordt kwaad. En hij weet dat hij verkeerd was. En weet wat hij doet in plaats van te bekeren en te zeggen sorry en naar zijn vader te gaan en naar God te gaan voor vergeving. Nee, hij begint zijn halfzus, het slachtoffer, dan ook nog eens te verwijderen. Want hij kan niet meer haar zien in de ogen. Want hij weet, zij was onschuldig en ik ben schuldig. En telkens als ik ze zie, dan word ik herinnerd aan mijn daad. Dus weg ermee. Amen. Maar als we tot de Heer willen komen, moeten we komen met een open hart en zeggen van Heer, ik was verkeerd in al die dingen, al die zaken, Heer. Halleluja. Ik wil niks meer verbergen, want er ligt niks verborgen voor de Heer. Amen. Halleluja. We geven het aan u, Heer. Transformeer mijn zwakke plekken, Heer. Transformeer het met uw bloed in de naam van Jezus. Amen. Doe het niet alleen voor uzelf. Doe het, Vader, voor de mensen rondom mij. Doe het, Vader, voor de mensen die ik pijn ga aandoen met die... met die begeertes, die onwettige begeertes, Heer, doe het, Heere Jezus. Doe het, Heere Jezus. Je denkt misschien, ja, al goed dat ik niet zoals Amnon ben. Ik kan nooit iemand verkrachten. Ik kan niemand verkrachten, zeker al halfzus. Nee, al goed dat ik zo niet ben. Jammer. Het kan ook beginnen met kleine leugentjes, waarvan je denkt, hè, dat is niet zo onschuldig. Maar ik zeg het, elke zonde heeft een zekere impact. Soms lijkt er geen impact te zijn. Maar je moet het zien als je het niet behandelt op de lange duur. Amen. Als je de Heer niet gaat betrekken in je leven op de lange duur, kan dat zich transformeren in iets vies. Iets dat je relatie met God begint te verstikken. Dank u, Jezus, dat u er bent, Heer, om ons te helpen. Halleluja. Kijk, het gevolg van Amnon en zijn slecht advies aan te nemen van die vriend, Jonadab, vriend, Tamar verkracht. Geen maagd meer. Dat wil zeggen dat zij niet meer gaat kunnen trouwen. Want in die tijd was ja, iemand die misbruikt was. Iemand die haar maagdelijkheid had verloren. Daar trouw je niet zo makkelijk mee. David deed niks aan de verkrachting. Hij was boos. Maar hij deed niets aan die verkrachting van zijn dochter door zijn zoon. Waarom niet? David, waarom niet? Waarom heb je niks gedaan? Hij kwam het te weten. Hij was kwaad. Hij heeft niks gedaan. Ten eerste, de wet zei... Als je die daad hebt gedaan, steniging. Ten tweede, David zal zich waarschijnlijk heel hypocriet hebben gevoeld, want hij heeft hetzelfde gedaan. En God heeft hem gespaard en hij is niet gestorven. Dus hij zou zich hypocriet hebben gevoeld, moest hij nu ook ineens zijn oudste zoon gaan veroordelen. Hè? Absalom, die broer, die halfbroer, hè, de broer van Tamar. Die was kwaad, maar die liet het niet merken, want die was in zijn gedachten 2 jaar lang een plannetje aan het uitdokteren om zijn broer te vermoorden. Want eigenlijk zit hij wel graag op de troon. En Amnon is de eerste in de plaats van de troon. En 2 jaar nadien voert hij dat plannetje uit. Amnon wordt vermoord en Absalom moet op de vlucht, want David is kwaad. En Absalom moet dus op de vlucht slaan voor zijn vader David uit angst. Maar David vergeeft en na 4 jaar laat Absalom terugkeren. En dan probeert Absalom de troon uit de handen van zijn eigen vader weg te rukken. En dit lukt hem ook voor een korte tijd, totdat hij de dood vindt in een van de veldslagen tussen hem en David zijn volk. Nee, dat is het eindresultaat. Hoeveel mensen zijn er nu dood? Allemaal omdat Amnon een vriend had. Amen. Allemaal omdat Amnon een vriend had. Jammer, broeder Bart, ik denk niet dat mijn vrienden zo'n gevolgen gaan hebben dat er dooien gaan vallen. Dat weet je natuurlijk niet. Je weet nooit naar waar bepaalde zaken gaan leiden. Ik heb, zoals ik het zeg, ik heb een verhaal gehoord van iemand die ik ken, die bepaalde dingen had gedaan. Dat ik dacht van, hè? Zo'n zaken gedaan. En dan die effecten daarvan op familieleden en zover is ongekend. Amnon had een vriend. Maar ik predik vandaag niet alleen een waarschuwend advies, maar ook een bemoedigend advies. We hebben een betere vriend. Amen. Halleluja, we hebben Jezus. Halleluja. Vader, u bent mijn doel, Vader. U bent degene die mijn verlangens kunnen bevredigen, Heer. U bent degene die de leegtes in mijn hart kunnen bevredigen. Vader, wij willen heilig zijn voor u, want we zijn een heilige natie, Heer. We zijn niet zoals de wereld. We doen niet zoals de wereld, Vader. Want wat wij doen, Heer, is voor het goed, amen, van de wereld. Goed voor uw koninkrijk, Vader. Halleluja. Laat onze reputatie hebben, Heer Jezus, amen, om goed te doen. Laat onze reputatie hebben bij degene die we kennen, amen, van mensen met karakter, met mensen met integriteit, amen. Zo is dat, ja. Dat we bekend staan als behulpzame mensen. Dat we ook al omcirkelen ons met negatieve mensen, het heeft geen effect op ons, want we botsen het terug met positiviteit in de naam van Jezus. Amen. Dat we bekend staan dat zelfs tijdens drukke dagen, drukke, stressige dagen op het werk of in de familie, dat ze bekend staan. Wel, de deur, niks kan je precies move. Je blijft maar geluk, je blijft maar lachen. Daar ketst precies alles op af. Ik wil wat die heeft. Amen. Wel, die heeft zout. In het zout van haar en overal waar het is een zout strooit, dat wordt zoutig. Amen. Dat wordt smaak aangegeven. Dank je, Jezus. Rujo, kan je me komen helpen? Amen. Amnon had een vriend. Halleluja. Dank je, Jezus. Halleluja. Wat zijn de zaken? Wat zijn de vrienden? Want het is niet alleen over personen. Soms gaat het ook over invloeden die we toelaten in ons leven. Amen. Bepaalde boeken, bepaalde filosofieën, hè? Snap je wat ik wil zeggen, die we toelaten in ons leven en die onze gedachten gaan beïnvloeden over Gods woord, over wie Hij is. Vader, geef ons geloof vandaag, nieuw geloof, Vader, te weten dat we niet verkeerd kunnen gaan met U. We kunnen niet verkeerd gaan met U, Heer. Geef een nieuwe bevestiging, Heer, aan de mensen hier vandaag dat U een vriend bent, Heer. Halleluja, geef een nieuwe bevestiging, Heer, in de naam van Jezus. Als wij ons afzonderen, Vader, halleluja, van al die filosofieën, al de negatieve dingen, Heer, al de zaken die tegen het evangelie zijn, Heer. Want als iemand anders een ander evangelie predikt dan het evangelie van Jezus, laat hem wat zijn? Laat hem vervloekt zijn, zei Paulus. Laat u niet in met die mensen. Jezus is genoeg. Paulus moest het 100 keer zeggen in zijn brieven naar de Galaten, naar de Efezen. Jezus is genoeg, want er kwamen mensen binnen in de kerk die zeiden van Jezus is niet genoeg. Jezus is niet genoeg, je moet teruggaan naar de wet. Wilde jij behoren tot de familie van Jezus, dan moet je besneden zijn. Zo zeiden ze, wil jij behoren? Oh, Jezus was een Israëliet, jij moet ook een Israëliet worden. Dus je moet je aan de Sabbat terug gaan houden, je moet je besneden. Je moet dit en dat en je moet offers gaan brengen. Zo kwamen valse profeten in de kerk die zeiden van je bent niet compleet zonder dit en dat te doen. Maar Paulus zegt, nee, niks daarvan. Dat is een ander evangelie. Dat is niet het evangelie dat ik predik. Ban die mensen, die valse profeten uit je leven. Want ze beïnvloeden je denken. Jezus is genoeg. Amen. Halleluja. Hij is genoeg. Je moet niet teruggaan naar de wet. Je moet niet teruggaan naar je oude leven. Want hij heeft je daarvan bevrijd. Vul jezelf met Gods woord. Amen. Vul jezelf met zijn leiding. Vul jezelf. Amen. Vul jezelf met zijn advies voor je. Amen. Kom naar de gemeente waar je kan horen over dit advies. Amen. Niet naar gemeentes gaan die iets anders geven of een ander evangelie predik je aan mij, maar het evangelie waarvan je weet, ik ben compleet in hem. En niemand anders kan daar iets aan toevoegen. Halleluja. Laten we nog één lied zingen. In Jezus' naam. Doe me op. Dank je wel. Dank je, Jezus.
Halleluja.